Ook de 12, Marcus 12, de versen 28 tot 34. 28, 34. Maar je hoeft niet bij te staan.
En een der schriftgeleerden tot hen komende hoorde dat zij met elkaar reden twisten en overtuigd dat hij hun goed geantwoord had, vroeg hij hem: welk gebod is het eerste van allen? Jezus antwoordde: het eerste is: hoor Israël, de Heere onze God, de Heere is één. En gij zult de Heere uw God liefhebben uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht. Het tweede is dit: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Een ander gebod, groter dan deze, bestaat niet. En de schriftgeleerden zeiden tot hem: inderdaad, meester, naar waarheid heb jij gezegd dat hij één is en dat er geen ander is dan hij. En hij lief te hebben uit geheel het hart en uit geheel het verstand en uit geheel de kracht en de naaste lief te hebben als zichzelf is meer dan alle brandoffers en slachtoffers. En Jezus, ziende dat hij verstandig antwoord had, zei tot hem: hij zei niet ver van het koninkrijk Gods. En niemand durfde hem meer iets.
Juist. Nou, dankjewel. Nee, maar daar staat nogal wat hier ook. Het eerste gebod, staat er, is dat je de Heere onze God, de Heer is één, en gij zult de Heere uw God lief hebben, hoe? Uit geheel je hart, uit geheel je ziel, geheel je verstand en geheel je kracht. Dus eigenlijk met alles wat in je is, wat aan je kleeft, daar zul je de Heere mee lief hebben. En dan komt pas dat tweede gebod. En je naaste als jezelf. En als je problemen hebt met het liefhebben van je naaste, dan heb je waarschijnlijk een kronkel in het liefhebben van God. Want als je God lief hebt met alles wat in je zit, dan ga je automatisch die liefde doorstromen naar de ander toe. En vaak geven wij de schuld, weet je wel, ik ben er ook goed in hoor, de schuld aan een ander, terwijl ik moet gaan kijken, nee, is mijn relatie met God wel goed? Is dat eerste gebod wat hier staat, is dat er wel? Maar dan komt de vraag, als je zegt, de Heere onze God, die moet ik lief hebben, dan stuit je eigenlijk op de vraag, tenminste die had ik wel, wie is God dan eigenlijk? Wie is God dan eigenlijk? Als jij zegt, ik heb God lief met heel mijn hart, met heel mijn ziel, welke God heb jij dan lief? En als je dan naar de kerkelijk Nederland kijkt, dan heb je een stroming, die ziet God alleen maar als heilig, rechtvaardig. Die kan je niet naderen. En een soort angst voor oordeel. En je op een andere kant, die ziet God alleen maar als liefde. Als halleluja, ik kan doen waar ik zin in heb, tadaan, leven de lol. En er zijn twee extremen. Dus je kan naar één extreem, naar de ander gaan. En degenen die aan de ene kant hangen, die snappen niets dat die anderen zo vrolijk in hun geloof zijn. Maar die ze altijd maar zo vrolijk in hun geloof zijn, vaak hebben ze geen idee dat God ook nog een rechtvaardig en een heilig God is. En dus als we het hebben dan over wie is God, dan wil ik jullie daar vanavond een beetje mee proberen te helpen. Want een volledig beeld geven van wie God eigenlijk is, is haast niet mogelijk. Als je de Bijbel gaat bestuderen en je gaat alles opzoeken wat met God te maken heeft, dan krijg je zo'n enorm breed beeld. Wat je eigenlijk overal moet wel organiseren waar het bij past, bij welk beeld van God. En toch blijf je dan nog met de vraag, is dat nu God of is er meer? Nou, wie leest dit volgende vers eens even? Deuteronomium 29:29. Dat is een vers wat mij tot op vandaag nog steeds helpt als het gaat om de vraag of ik de Bijbel wel begrijp, of ik God wel begrijp, of ik alles wel weet, of ik kennis genoeg heb. Dit is een geweldig vers. Wat mij altijd toch een beetje ruggesteun geeft. Deuteronomium 29.
Staat in de Bijbel? Nee.
Dan heb je zeker de NBV-vertaling. Ja, die hebben alle Dan zou ik niet weten waar die daarin staat. Die hebben zelfs hoofdstuk hebben ze veranderd. Wat het heel vervelend maakt als ze de Bijbel lezen. Ja. Deuteronomium 29, vers 29. Wie heeft hem wel?
Ja.
Ja?
De verborgen dingen zijn voor de Heer, hè, onze God. Maar de geopenbaarde zijn voor ons en onze kinderen voor altijd, opdat wij al de woorden deze wet volbrengen.
Juist. Dit is voor mij een enorme hulp. Het zegt dat er verborgen dingen zijn voor de Heer. Er zijn dingen over God, over schepping, over het leven, over Israël, over Gods genade. Daar krijg je geen antwoord op. Verborgen dingen zijn voor de Heer. Maar wat geopenbaard is, dat is voor ons. En we hebben hier een heel boek vol met dingen die geopenbaard zijn van God. En vaak proberen we, weet je wel, daarachter nog eens te zoeken. Iets wat niet geopenbaard is. En dan proberen we met allerlei sleutels en manieren antwoorden te krijgen. Dus werk nou gewoon met wat God je gegeven hebt. Aanvaard dat, geloof dat en pas dat toe in je leven. En dan gaat de Heer je verder helpen met het begrijpen van zijn woord. Maar wie is God eigenlijk? Nou, we gaan er eens met z'n allen een beetje naar kijken. God is, hij is bijvoorbeeld almachtig. Wie leest Openbaring 17 vers 1? Openbaring 17 vers 1. Ik heb de tekst uit de NBG, dus het kan misschien wat anders klinken. Klinkt als je boek of de NBV hebt. Nou, God is almachtig. 17 vers 1. En hou zo meteen pen en papier bij de hand, want dan komen de versen, we gaan ze niet allemaal lezen, want die kunnen thuis eens heerlijk napuzzelen om een breder beeld van jouw God te krijgen. Openbaring 17 vers 1. Wie?
En een van de zeven engelen die de zeven schapen hadden, kwam en sprak mij, zeggende: kom hier, ik zal u tonen het oordeel over de grote hoer die aan vele wateren, die zit aan vele wateren, met wie de koningen der aarde geroeid hebben. En zij die op de aarde wonen, zijn dronken worden van de wijn van haar hoerij. En hij voerde mij in de geest weg naar een woestijn. En ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood beest.
Is het 17:1? Ik wil het goed opgeschreven. Lees het door.
En hij voert mij in de geest weg naar een woestijn. En ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood beest, dat vol was van Gods lastelijke namen. En had 7 op en 10 hoorns. En de vrouw was groot en purper en scharlaken. En rijk versierd met goud, edel.
Nee, ik ben niet verkeerd. Kijk hoor. Het
is 1, was het 17.
Ja, 1 vers 17.
Dan is het 1 17, ja. Dus staat daar.
Toen ik hem zag, viel ik als dood op mijn voeten neer. Maar hij legde zijn rechterhand op mij en zei: wees niet bang, ik ben de eerste en de laatste.
Nee. Nou, ik zou kijken, kom terug. Wacht even, want dit komt nog een terug. We gaan uit eigenlijk van 4 basis kenmerken van God. God is almachtig, God is geest, God is heilig en God is liefde. En dat zijn 4 kenmerken waar eigenlijk hele andere aspecten ook uit voortvloeien. En dat gaan we zo meteen zien. Maar hier hebben we 4 kenmerken waar we God, de Heere God, een beetje kunnen gaan proberen te bekijken van wie is God eigenlijk. Hij is dus almachtig, God is geest, God is heilig en God is liefde. Nou, God is almachtig, en dan moet ik dit vers lezen, 11 vers 17, sorry. 11 vers 17. Daar staat: wij danken u, Heere God, almachtige, die is en die was. Nou, dan moet je toch enorm machtig wezen, dat als je er altijd al bent. Als je er altijd al bent. Je hebt geen begin, je hebt geen eind. Je bent daar gewoon. Nou, dat straalt een macht uit, dat is enorm. De wereldse machthebbers, die zijn er altijd maar tijdelijk. En ze hebben macht voor een aantal jaren. Sommigen misschien bijna een groot deel van hun leven, maar dan houdt het op. Maar de almacht van God die is en die was, is zo enorm groot. God is geest. Johannes 4, vers 24. Johannes 4, vers 24. Johannes 4, vers 24. Ja? Je kan het wel even zien, denk ik. Misschien dat je het even schaam ziet.
Ja,
dat hier, Johannes 4, vers 24.
Want God is geest, dus wie hem aanbidt, moet dat doen in geest en in waarheid.
Ja, want God is geest. De Bijbel leert dat we God ook niet kunnen zien. Dus daarom maak ik ook geen beeld van God, hoe die zou kunnen zijn. Ja, ik hoor van veel mensen, als ik vraag, wie denk je dat God is, of hoe ziet hij eruit? Maar ik denk dat het een oudere man is, die op zijn troon zit. Hij zal wel een baard hebben. En mensen maken een beeld van hoe God zou zijn. Maar God is geest, en niemand zal ooit God zien. De Heer Jezus is de afspiegeling van wie hij is. Als je naar de Heer Jezus kijkt, dan kun je ook God zien. En dat zegt hij ook tegen Filippus, als Filippus vraagt, toon ons de Vader. En dan zegt de Heer Jezus tegen Filippus, maar je ziet mij toch, de Vader en ik zijn één. Ja, God is geest. En staat er ook, God is geest, en wie hem aanbidden, moet er aanbidden in geest en in waarheid. Dus God is geest. God is heilig. Leviticus 11, vers 45. Leviticus 11, vers 45. En dat vers wordt later in het Nieuwe Testament ook aangehaald weer. Leviticus, dat is in het Oude Testament. Oude Testament. Heeft niks, zo met ook begonnen. Dus ik wist nog niet waar ze het over hadden. Dus ik vond dat er 66 boeken in zaten. Eigenlijk zitten er 70 in. Wist je dat? Ja, in Psalmen bestaan er 5 boeken. Dus dan kom je op een mooie getal uit van 7. Leviticus 11, vers 45. Wat staat daar?
Want de Heer die u uit het land Egypte hebt doen trekken, om u tot een God te zijn, wees heilig, want ik ben heilig.
Juist. Wat zegt de Heere God? Die zegt hier, want ik ben de Heer die u uit het land Egypte hebt doen trekken. Weet je, dat accent zit op hemzelf, dat ben ik geweest. Om u tot een God te zijn, dat was het doel van God met Israël. Hij wilde hun altijd tot hun God zijn. En dan zegt hij, wees heilig. Waarom? Want ik ben heilig. Hoe zou je met een ander woord dat heilig kunnen omschrijven? Of met andere woorden. Wat houdt heilig in? Apart gezet. Het is heilig, Bijbels heilig is ook zonder zonde. Zonder zonde, zuiver, puur. De Heer is puur, hij is heilig. Dat is een heel mooie eigenschap van God. Ik ben er heel bang, niet heel bang voor, ik ben er heel blij mee dat God heilig is. Want dan weet ik dat hij puur is, dat hij echt is. Dat hij geen spelletje met me speelt. Maar dan weet ik ook dat hij zo heilig dat zelfs een kleine zonde, weet je wel, een klein leugentje om best wil, dat past daar niet in. Want God is zo zuiver, die kan dat niet hebben. En dan de laatste, en dat is die we allemaal zo waarderen, God is liefde. En dat staat 1 Johannes 4, vers 16. 1 Johannes 4, vers 16. God is liefde. En als je dit kent, dan ga je ook de eerste brief van Johannes veel beter begrijpen. Want het komt hieruit voort. God is liefde.
En wij hebben de liefde onderkend en geloofd. Die God tegen Jezus ons heeft. God is liefde. En wie in de liefde blijft God. En God blijft in hem.
Ja. Het is heel bijzonder, hè? Dat er staat, God is liefde. Er staat niet, God heeft je lief. Of God kan lief hebben. Maar hij is liefde. De bron van liefde is God zelf. Dat komt eruit voort. Ik ben niet liefde. Ik kan lief hebben. Net zo makkelijk als ik kan haten. Maar hij is de bron van liefde. Dus als we echt lief willen hebben, dan zouden we zo dicht bij God moeten gaan leven dat die liefde van hem door ons doorstroomt en wij onze naasten ook lief kunnen hebben. Wat Marcus ook zegt, weet je wel, je moet eerste gebod is God. En dan pas het tweede, je naaste. Andersom werkt niet. Andersom werkt niet. Dus er staat, God is liefde en wie in de liefde blijft, dus met andere woorden, in God zelf, net als de Heer Jezus zegt, als je in mij blijft, zul je vrucht dragen. Buiten de Heer Jezus om kun je geen vrucht dragen. In hem, wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem. Dat smelt helemaal samen en dat is een geweldige positie. Maar wat houdt dat dan nou in? Dat God almachtig, geest, heilig en liefde is. Wat betekent dat dan voor jou en voor mij? Nou, God is almachtig. Uit die positie komen andere aspecten van God voor. Dus als jij God kent en erkent als die almachtige God, dan mag je hem ook kennen als die schepper. In het Darwinjaar hebben ze geprobeerd de hele schepping te verloochenen, belachelijk te maken. Er stond nou in het ND een vrouwelijke theoloog die promoveert. En ze zegt dat de Heere God heeft niet de hemel en aarde geschapen. De aarde was er al. En God heeft alleen maar scheiding gebracht tussen wat er was en wat hij ging maken. Maar uit dat vers haalt ze ook dat in dat oude, voordat God daar begon, was het water met monsters. Nou, waar ze dat dan weer vandaan halen, weet ik niet. Maar misschien, ja, ik weet niet waar ze het vandaan houdt. Ik heb ze een film gekeken of zo, maar in Potter en toen dacht ze, hé, allemaal monsters.
Ze hebben al commentaar gekregen van Rabijn.
Ja, ja, volop de respons van... Maar dan proberen ze het weer. Maar ze snappen niet dat God almachtig is. En als je God als die almachtige kent, dan is de schepping... is zo logisch, want hij kan dat. God sprak en het was er. Ik heb eens met een kinderclub hebben geprobeerd, weet je wel, hadden we een potje en we wilden een bloem. Wij schreeuwen en schreeuwen en er gebeurde niks. En God sprak en het was er. Dat is de toon zijn almacht. En als God die schepper is, dan ga je hem ook leren kennen door de Heer Jezus als de herschepper van je leven. Dat is het mooiste pastorale hulp wat je kan vasthouden in je leven. Als je ooit eens vast komt te lopen in je leven, vergeet nooit dat de Heere God bij machten is om je opnieuw te herscheppen naar het plan wat hij met je voor heeft. Soms zit je zelf aan de grens van je kunnen. Maar God zit zit nooit aan die grens. God is almachtig. En Genesis 14 laat dat ook zien. Schrijf die tekst in erop. Doordat God almachtig is, het woordje al betekent eigenlijk boven alle macht die al bestaat. Hij is almachtig. Dat betekent dan dat hij soeverein is. Wie weet wat soeverein betekent, wat dat inhoudt?
Dat hij niet te verantwoorden wordt genoemd door.
Ja, exact. En toch willen we dat, hè? Heer, waarom? Ik verwacht een uitleg. Ik wil weten waarom. Maar God die almachtig is, die hoeft aan jou, omdat hij soeverein is, hoeft hij jou niks uit te leggen. In zijn genade legt hij heel veel dingen uit, maar soms in zijn wijsheid houdt hij ook zijn mond. En dan kijkt hij of wij blijven vertrouwen. God is soeverein. En dan lees je in deze verse ook dat hij zegt, weet je, er is niemand buiten mij om. Ik hoef ook aan niemand verantwoording af te leggen. Ik doe het zoals ik het wil doen. En toch stellen we heel vaak vragen aan God, maar we vergeten dan dat hij die almachtig is. En daarom is ook alles mogelijk. Dus Abraham en Sarah, weet je, op hoge leeftijd... Nou, er was geen kunstmatige bevruchting en alles, dat hadden ze nog niet uitgevonden. En er wordt gezegd, jullie zullen een kind krijgen. En Sarah die lacht en dan zegt de Heer, lach niet. Wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. En weet je, dat is zo'n bemoediging voor jezelf ook. Dat als je tegen dingen aanloopt in je leven, in je toekomst, en je geen uitweg weet, dan mag je dat neerleggen bij God, bij wie wel alles mogelijk is. En dan zeg je, Heer, ik weet het niet meer. Maar ik wil het bij u neerleggen. Want bij u is het wel mogelijk. U kunt wel een oplossing geven. U kunt wel de dingen weer in rijmen maken. En hoe komt dat? Omdat u almachtig is. Dus als jij in je leven gaat leren God niet alleen te zien als liefde, maar ook als die grote God. Die vanuit die grootheid kan scheppen. Nieuwe dingen maken. Zie, ik maak alle dingen nieuw. Er komt straks een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Waarom? Omdat hij dat kan. Hij is soeverein. Ja, er gebeuren misschien dingen in je leven waar je vragen bij hebt. Van waarom? En misschien krijg je geen antwoord. Kun je dan rusten bij het feit dat jouw God ook soeverein is? Weet je, Job had dat begrepen. Job bleef door alles heen God liefhebben. We noemen het hoofd dat het vraagstuk van het lijden van Job. Hè? Ik vind het een bewijsstuk van geloof en vertrouwen. Van Job kan je zo zien dat, al heb ik niks meer, mijn God blijft almachtig. Hem wil ik eer, door alles heen. En als je dat gaat lezen, zijn twistgesprekken met zijn drie vrienden, dan is het zo mooi dat hoe hij over God spreekt. En dan zie je aan het einde van het hoofdstuk, als God zich ermee gaat bemoeien eigenlijk, als God in de picture komt, dan zie je het doel van dat zogenaamde lijden, dat Job nog beter ging begrijpen wie God was. Zo mooi.
Maar Job riep toch wel God met beantwoorden?
In het begin, ja. En die ruimte mag je hebben. Ja. Dat vind ik zo mooi in de Bijbel. Dat vind ik zo mooi in de Bijbel, dat alle mensen die een relatie met God hebben, zijn niet van die heilige boontjes met zo'n cirkeltje boven hun hoofd. Het zijn gewoon mensen als jij en ik, die door een fase heen moeten van twijfel, van strijd, maar je ziet ze steeds weer terugkomen bij waar het uiteindelijk om gaat. Een heel mooi voorbeeld is Asaf. Asaf, weet je wie Asaf is? Psalmzinger, hè? Asaf werd door koning David aangesteld om de muziek te leiden, zeg maar de parade, toen de ark werd binnengebracht. Dus Asaf, die speelde muziek, weet je, die zat in de band met David misschien. Weet je, David op zijn harpje en Asaf, en dat waren de worship leaders van die tijd. En Asaf heeft een tijd gekend, maar moet je ze de psalmen 73 en 77 lezen. Je ziet hem helemaal in de put. Je zit helemaal in de put. En dat mag. Maar je ziet ook hoe die eruit komt. Je ziet die ommekeer in zijn hart. Dat hij zegt, maar ik ga het van de Heere verwachten. Uit die put wist hij steeds wie zijn God was. En dat dus heb je zo nodig. Je hebt zo nodig in je eigen hart dat je weet van wie je houdt. Dat je weet wie God is. En waarom je hem zou dienen. Nou, God is geest. Wat betekent dat voor ons? Dat God geest is. Weet je wel, is hij dan een wind? Weet je, dan hebben we van die liederen, waai over ons. Nou, ik heb er niets anders als de Heer over me waait. Dan moet ik mijn haar weer goed doen daarna. Er zit niet veel, maar ik heb liever dat hij in mijn hart aan het werk is. Weet je, waai over ons en daar raak je weer. Nee, Heer, waai in mijn hart. Storm in mijn hart. Maar met geest, we hebben soms moeite met geest. Maar weet je, dat is zo bijzonder dat Gods geest is. Want dat betekent dat hij ook niet gebonden is aan een lichaam. Hij is geest en daarom is hij ook eeuwig. Of hij wordt ook de eeuwige genoemd. Hij is niet net als ons vlees en bloed. Hij is een geest die in zichzelf bestaat. Want God had de aarde niet nodig. God had de dieren niet nodig. Hij bestond al voor de schepping. In zijn liefde heeft hij alles geschapen, zodat wij zouden kunnen leven. En God is geest. En daarom is hij ook eeuwig. Maar wat ook is, en dat is een woord wat we vaak gebruiken, omdat hij geest is, is hij ook alomtegenwoordig. Wat betekent dat? alomtegenwoordig.
Overal.
Altijd en overal. Moet je Psalm 139 eens lezen, is zo mooi. Zegt David, ga ik naar de bergen, u bent daar. Ga ik naar de zee, u bent daar. Ga ik naar de hemel, u bent er ook. Ga ik in het dodenrijk, u bent er ook. De Heere is overal. Weet je, daar heb ik een poosje over na zitten denken. Ik had altijd het idee, en dat komt ook, dat hebben ze me geleerd, van, nou we bidden dat, je hier, dat de Heere met je meegaat. En ik denk, nou, dus nou is God hier, en nou loop ik hier, en dan gaat hij met me mee. Of niet? Je gaat op vakantie, nou broeder, dat de Heer met je meegaat. Je gaat in het vliegtuig, de Heer gaat ook door het poortje heen. Hij gaat met je mee. Weet je wat het bijzondere van dit is, jongens? Weet je wat het bijzondere van dit is? Dat God overal al is. Wij, God gaat niet met ons mee. Wij leven in de aanwezigheid van God. Snap je? God is hier aanwezig. Dus als ik ga bewegen, dan gaat God niet met mij mee. Ik beweeg in de aanwezigheid van God. Dus als ik straks in mijn auto stap en ik rijd terug naar Katwijk, dan hoef ik echt niet die deur open te doen en hopen dat de Heer met me meegaat. Ik rijd met mijn auto in de aanwezigheid van God, want Hij is al ontegenwoordig. Toen ik daar achter kwam, dat gaf me zo'n rust, dat als kind van God, leef ik in de aanwezigheid van God. Dat is schitterend. Ja, als je dingen doet die niet in de haak zijn, ja, dan is het een beetje vervelend. Want dan weet je ook dat hij er is. Dan kun je niet zeggen, blijf maar buiten. Nee, God is aanwezig. Hij is altijd aanwezig. Maar voor mij is dat een enorme troost. En die psalm zegt, in dat eerste gedeelte, dat hij ook alwetend is. Alwetend. Hij weet alles. Dus als ik bid met God, hoef ik me heus niet anders voor te doen dan ik ben. Ik hoef niet net te doen alsof. Ik kan gerust zeggen, Heer, ik zie het gewoon helemaal niet meer zitten vandaag. Ik vind er helemaal niks meer aan. Hij weet dat in mijn hart. Maar ik kan hem wel vragen, omdat ik ook weet dat hij almachtig is, of hij me wil helpen, weet je, om weer zin in het leven te krijgen, zin in de dingen, kracht te geven om door te gaan. Weet je, hij weet alles. En omdat hij ook een eeuwig God is, omdat hij er al was voordat alles ontstond, is hij ook de beste om raad te vragen. Stel je voor, je komt in een bedrijf te werken. En jij wordt gevraagd om straks dat hele bedrijf te gaan leiden. Er werken twee mensen. Een oudere man, die werkt daar sinds zijn zestiende en is nu 65. En er werkt een jongen van 20 en die zit daar 6 maanden. Nou, jij wilt een bedrijf leren kennen. Dan stap je natuurlijk naar je leeftijdsgenoot. Of niet? Je stapt naar degene die er al het langst is. En ik ben dat ook aan het leren, weet je. Ik denk soms dat wij meer weten dan God, weet je. Ja, 2009, moet je kijken wat we allemaal weten. Ja, wij weten helemaal niks. Wij weten helemaal niks. Hij weet alles. Hij weet alles. En hij kan me helpen in mijn leven om me te leiden zoals hij het wil. Hij is eeuwig, alomtegenwoordig, alwetend. En als je deze psalm gaat lezen, dan begint David op deze manier. Het is een statement, een feit. Of hoe noem je dat? Hoe noemen jullie dat? Zo'n regel. Is dat in Nederlands? Weet ik niet. Stelregel. Statement. Hij zegt, Heer, u doorgrondt mij en u kent mij. Punt. En dan gaat hij dit allemaal beschrijven. En dan aan het eind van de psalm komt hij zo onder de indruk van de grootheid van God. En dan zegt hij hier, doorgrond mij en ken mij. Vind ik zo mooi in die psalm. Dat de kennis van wie God is, ging over in totale overgave. En zegt, nou Heer, als u toch maar alles weet, hier ben ik. Heb je dat wel eens gedaan in je leven? Heb je wel eens gewoon op je knieën en gezegd, hier, hier ben ik. Alles ligt open voor u, u weet het toch al. Maar ik wil het ook erkennen in mijn eigen leven. Hier, hier ben ik. Doorgrond mij maar. En toets mij maar. En laat me zien of ik op een verkeerde weg zit. Dat was de overgave van David. Geloven is één. Maar je overgeven aan de Heer, dat is heel wat anders. Want dat betekent dat je je eigen helemaal weg wil cijferen. David heeft dat begrepen, omdat Gods geest is. Maar God is heilig. Wat betekent dat voor ons? Dat betekent voor ons dat hij zuiver en rein is. Zuiver en rein. Weet hoe die 8 jaar dat wij in Bolivia werkten, werden wij soms gek van de corruptie. Nou zit ik in Nederland en ik word gek van de bureaucratie hier. Ongelooflijk, had ik nooit verwacht. Dat het in Nederland zo moeilijk is om je in te schrijven, om vergunningen te krijgen. Of het is gewoon niet normaal. En je weet nooit waar je aan toe bent. Je gaat naar het ene loket en die zegt nee, je gaat naar het andere loket en die zegt ja. Dit is, wat is nou wel waar, wat is nou niet waar? Soms weet je het niet meer. Maar God is heilig. Hij is zuiver en rein. Weet je wat de Bijbel zegt in Psalm 119? Heel uw woord is de waarheid. Als je zo je Bijbel gaat lezen, dan heb je ook geen vragen. Zou dit wel zo zijn? Nee, heel uw woord is de waarheid. Ja, maar dit begrijp ik niet. Ja, dat geeft ook niet. Maar het is wel de waarheid. En hoe kan het de waarheid zijn? Omdat God zuiver en rein is. Omdat hij heilig is. Omdat hij heilig is, is het ook rechtvaardig. Wat God doet, is goed. En wij snappen dat soms niet. Hoe kan hij dit doen? Hoe kan dat? Hoe kan zus? Nou, stel die vraag me niet. Want God is rechtvaardig. Wat hij doet, is goed. Zelfs als God oordeelt, is het goed. Want hij zal nooit onrechtvaardig oordelen. God is goed. Hij is rechtvaardig, want hij is heilig. Dus als je verschillende dingen toelaat in je leven, klinkt heel goed, heel raar, maar dan is het goed. Want de Heer weet wat goed voor ons is. Hij weet wat goed voor ons is. Nu zullen we het niet begrijpen. We kijken nog, weet je wel, in een soort droomwereld. Maar straks zullen we overal antwoorden bekijken en zeggen, Heer, dank u wel. Zo heb ik het nooit gezien. Zo heb ik het nooit gezien. En dit is helemaal zo mooi. Doordat hij zuiver en rein is, doordat hij rechtvaardig is, is hij ook betrouwbaar. Is hij echt betrouwbaar. Ik ging nog eens een keer evangeliseren. En toen was tijdens de verkiezingen, een paar jaar terug, en had ik een pamfletje gemaakt, stem op, en het was geloof ik iets van, waar stem op, hoe heet die partij, PS, en daar staat dan voor psalm, PS, en dan het psalmnummer. Ik weet niet meer precies welke dat was, maar in de psalm staat dat God betrouwbaar is. Ik zeg, die partij moet u stemmen. Ja, ik weet niet wie dat is. Ik zeg, nou moet ik vragen, welke partij die mensen die gaat verkiezen, welk is betrouwbaar? En iedereen die ik op straat sprak, die zei, ja, eigenlijk kun je er geen één vertrouwen. Ik zeg, maar waarom ga je dan op ze stemmen? Ja, je moet toch op iemand stemmen. Dus je gaat stemmen op iemand die je niet kan vertrouwen? Ik zeg, moet die? Ik zeg, deze partij moet je stemmen. Ja, welke is dat dan? En dan ga ik met ze lezen en dan sommigen lopen gelijk weer weg, waar jij met die onzin, weet je wel. Maar ik wil om te zien, dit is iemand die je kan vertrouwen. Je kan God vertrouwen voor je leven. Je kan God vertrouwen voor alles wat je bij hem neerlegt. Je keuzes, leg het maar bij hem neer. Je kan als je bidt om hulp vertrouwen dat hij je gaat helpen. Ik hoop eens zeggen, als je tekort ziet voor wijsheid, vraag de Heer. En je kunt hem vertrouwen, hij is betrouwbaar. Ik vind dat zo'n geweldig aspect van zijn heiligheid. Want als God niet heilig zou zijn, zou hij onbetrouwbaar kunnen zijn. Als God niet heilig zou zijn, zou hij onrechtvaardig kunnen zijn. Als hij niet heilig zou zijn, zou hij onzuiver en onrein kunnen zijn. Maar omdat hij heilig is, is hij dat. Geweldig om dat te weten. Nou, dit is, dat ligt ons het lekkerste. God is liefde. Maar wat is liefde als het niet betrouwbaar is? Wat is liefde in een, bijvoorbeeld in een huwelijk? Als je man niet betrouwbaar is, dan heeft liefde eigenlijk al geen waarde meer. Die liefde gaat, die klinkt ook door in dat voorgaande van God. Daarom is zijn liefde ook echt, is puur omdat hij heilig is, is echte liefde. Maar doordat die liefde is, kan God ook zo genadig zijn. Onze genade, weet je wel, ze zit altijd wat achter. Als wij een ander iets vergeven of iets gunnen, blijkt er natuurlijk altijd wat achter zitten. Maar Gods genade, nou, ik heb daar studies over gemaakt en soms ben ik er nog niet uit wat nou eigenlijk Bijbels genade is. Omdat je steeds met je menselijke gedachten zit van, er moet ergens een voorwaarde zijn, er moet ergens iets zitten. Maar Gods genade gaat zo diep, dat is zo groot, dat hij jou iets geeft, om niet, voor niets. En dat is de verlossing in de Heer Jezus Christus. God is genadig. Doordat God liefde is, is hij ook zo vergevingsgezind. En dat is iets wat de discipelen ook niet begrepen. Ja, hoe vaak moet ik nou iemand vergeven? Hoe vaak zijn wij het zat met iemand? Maar 2 keer, 3 keer? Nou, zoek ik maar uit. Toedaloe. En de Heer zegt 70 maal 7 maal. Met andere woorden, laat me doortellen. Laat me doortellen. Hoe kan dat? Omdat God liefde is, is er altijd die vergevingsgezindheid. Weet je, als je zondigt in je leven, vergeet nooit dat God van je houdt. Vergeet nooit dat hij je vergeven wil. En je moet het wel belijden. Zeg je, Heer, ik ben verkeerd geweest. Weet je, als je struikelt, je gaat lang uit in je leven. God is niet als in de wereld van, zoek het maar uit. Ik merk in mijn leven, als het misgaat, dan staat de Heer al te wachten en zegt, zullen we weer? Zullen we weer? Hij wil gewoon met mij verder. Hij wil me vergeven. We weten, door het bloed van de Heer Jezus ben je gereinigd. In 1 keer ben je vergeven. En dat is tot je behoud. Maar voor je relatie met God moet je wel de dingen uitpraten. Jullie gaan met elkaar weer trouwen, hè? Maar je moet wel dagelijks aan je relatie blijven werken. Je kan niet zeggen, zo, nou, dat zit goed. En, nee, je zal vergevingsgezind moeten blijven. Je zal genadig moeten zijn. Je zal 's avonds voordat de zon ondergaat moeten zeggen, sorry schat, dat ik niet afwassen. Of je gaat natuurlijk weer zo'n afwasmachine voor. Ja, hier, dat zit er wel in. Nou, moet je dan echt mijn sokken niet hebben opgeruimd en alles weer neergooien, weet je wel. Dingen goed maken met elkaar om je relatie goed te houden. God wil je vergeven. Maar wanneer is het voor het laatst dat je vergeving hebt gevraagd? Ik was in het begin altijd zo, dan s'avonds bidden wij hier, dank u wel voor deze dag. Wilt u mij vergeven, alle dingen die ik verkeerd heb gedaan. En onze goede nacht geschreven, amen. Nou, ik ga slapen en de Vader en de Zoon die zitten in de hemel van, wat zou hij nou bedoelen? Hij vraagt of we hem willen vergeven voor al die verkeerde dingen, maar het zijn er zoveel. Welke zou hij nou bedoelen? En toen ik daarover nadacht, toen dacht ik, ik moet ze gewoon bij namen noemen. En dan laat ik daarmee ook aan de overheden en de machten in de hemel laten zien dat die dingen fout zijn. Heer, ik was vandaag ongeduldig en dat is fout, wilt u het me vergeven? Heer, ik zat weer te zijn in die auto omdat er weer zo eentje 80 rijdt waar je 100 mag rijden. En ik was weer woest en kijk in mijn spiegels, wilt u me vergeven? En weet je, het is net of je aan het opruimen bent. Net of je je kastje met rotzooi allemaal aan het opruimen bent. Noem de dingen bij naam. Als je het leert om met God te doen, ga je het ook leren met je vrienden, met je vriendin, met je toekomstige vrouw of in je huwelijk. Dan ga je dat leren bij naam noemen. Hier was ik in fout. En mijn vrouw vindt het echt eerlijk van me als ik toegeef waarin ik fout was. Ze hebben een hekel aan als ik zeg sorry, dat vindt ze al niks. Dat zeg je ook als je tegen iemand aanstoot op straat, ook sorry. Dat betekent helemaal niks voor je. Ik moet echt zeggen, nou, wil je me vergeven? En als ik het zo zeg, zegt ze, wat dan? Nou, dit en dat. Dan zegt ze, ja, ik vergeef je. En maar God is vergevingsgezind. Laat je dat nooit door de duivel ontnemen. Laat je nooit inprenten van, nou ben je zo ver afgedwaald, je kunt het wel vergeten. Dan moet je maar weer eens de verloren zoon lezen. Die kwam helemaal tot de vorkjes. Maar de vader stond te wachten. God staat altijd te wachten. En omdat hij liefde is, is hij ook zo liefdevol. Zo overweldigend in zijn liefde en zijn zorg. Dan kan je eigenlijk als je sommige gedeeltes leest, dan zou je helemaal in weg kunnen zingen. Nou ben ik niet zo romantisch aangelegen. Ik ben vrij nuchter, ik heb mijn naam ook nog mee. Maar weet je, in feite als je dat gaat onderzoeken, hoe liefdevol, hoe genadig God is, dat is gewoon een heel bijzonder aspect. Dus even op een rijtje. We hebben gezien, God is almachtig. En dat betekent dus dat hij schepper is, kan herscheppen, soeverein is en niets onmogelijk is. We hebben gezien dat hij geest is. En daarom is hij eeuwig, alomtegenwoordig, hij is er altijd en hij is alwetend. Omdat hij heilig is, hebben we gezien, is hij zonder zonde, hij is rechtvaardig en betrouwbaar. En als je weet dat hij ook liefde is, dan weet je dat hij genadig is, vergevend en liefdevol. En dat je gaat scheef in je geloof, als je alleen maar bijvoorbeeld dit gelooft, of alleen deze twee, almachtig en heilig. Als je vergeet dat hij geest is of liefde. Of dat zoals veel mensen zeggen, ja, hoe kan er honger in de wereld zijn? Want God is toch liefde? Weet je, alles wordt afgeschoven op God is liefde. Dus het moet toch allemaal maar goed wezen? Nee, het was goed. Als je scheppingsverhaal leest en zegt, de laatste dag, de zesde dag, zei hij zelfs, en het is zeer goed. Het was perfect. Maar wij hebben het kapot gemaakt en nu zeggen we, ja, God is liefde. Nou, ik zie er niks van. Nou, ik ervaar het wel, dat God liefde is. En als je dat ook maar een beetje probeert voor je eigen in beeld te houden, dan gaat het je leven veranderen. Want als dat zo is, hè, daarom aanbidden we hem. Ik aanbid God niet alleen omdat hij liefde is en genadig. Ik aanbid hem ook omdat hij heilig is, omdat hij geest is, omdat hij almachtig is. En er staat zo mooi in Openbaringen. En ik wierp mij neder voor zijn voeten om hem te aanbidden. Dat was de engel. En de engel zei tot mij, doe dit niet! Ik ben een mededienstknecht van u en uw broederen, die het getuigenis van Jezus hebben. Aanbid God. Je hebt engelenvereerders, je wordt er soms helemaal gek van dat soort mensen. Maar de engel zelf zegt, niet doen, niet mij aanbidden. Aanbid God.
Jezus zegt het ook ergens.
Wat?
Je moet niet
bijna verbaasd. Ja. De Heer Jezus, die gaf altijd de eer aan de Vader. Ja. En dan zie je ook de hiërarchie, daar ga ik het de volgende keer over hebben, over de drie eenheid, hoe dat in elkaar zit. Dan zie je dan ook die hiërarchie komt daarin terug. Dus dat is ook heel interessant om te weten. En daarom, omdat we die God kennen, willen we hem ook dienen. De Heere uw God zult gij vrezen, hem zult gij dienen. En bij zijn naam zweren, gij zult geen andere goden achterna lopen. Nou, je kunt zelf invullen wat je goden zijn, kan je BMW zijn, je stereo-installatie. Ben jij een BMW?
Nee, ja.
Nee, je reageert zo. Ik heb hem nog nooit gereden hoor, dus ik weet het. Ik weet niet eens hoe zo'n ding rijdt, maar... wat is nou jouw God in je leven? Weet je wel? Wie dien je in je leven? Daarom getuigen we ook van hem. Als je God niet kent, ja, van wie zou je dan gaan getuigen? Maar daarom getuigen we van hem. Wij hebben hem aanschouwd. Weet je, je kan God zien. In de Bijbel, het is net een kleurenfoto die in elkaar komt te zitten als je gaat studeren. En dan hebben we aanschouwd en gezien dat de Vader de Zoon gezonden heeft als Heiland der wereld. Getuige is gewoon vertellen wat je weet. Daar hoef je geen evangelist voor te zijn. Een getuige is iemand die vertelt. Je wordt gevraagd, wat vind jij ervan? Dan ga je getuigen. In een rechtszaak, wanneer spreekt een getuige? Als er wat gevraagd wordt. Wij denken dat gij zult mijn getuige zijn, dat je een evangelist moet zijn. Dat is weer wat anders, maar dat is een voornamelijk zin misschien. En daarom hebben wij elkander lief, het tweede gebod. Het tweede gebod. Dat is afhankelijk van het eerste gebod. En dit is de verkondiging die wij van het begin gehoord hebben, dat wij elkander zouden lief hebben. En daar kun je hier met elkaar voor oefenen. Hier met elkaar. Liefhebben, denken we altijd gelijk aan handjes en kusjes. Nee, liefhebben is gewoon elkaar respecteren, aandacht aan elkaar geven, elkaar opbouwen, elkaar bemoedigen, elkaar troosten. Dat is gewoon een praktische vorm van liefhebben. Zorg voor elkaar. En als je dat hier met dat groepje niet eens kunt, ja, dan wordt het daarbuiten helemaal moeilijker. Dit is een hele goede leerschool om dat met elkaar toe te passen. Er zijn nog veel meer namen voor de Heere God. Als eeuwige God, eeuwige Vader, behouder, beschermer, burg, heelmeester, herder, koning, de levende, de machtige, de maker, de rots, de ontzagwekkende, de onzichtbare, de rechter, de schild, de schuilplaats, de sterke. En dan is nog maar een paar namen. Je kunt zoveel ontdekken in de Bijbel van wie jouw God is. En hoe meer je van hem ontdekt, hoe meer je van deze God gaat houden. En hoe meer je het verlangen krijgt om deze God te dienen. Hij is ook je toevlucht, je vader en de vredevorst. Vrede is niet de afwezigheid van oorlog. Vrede is het kennen van God de Vader. En dat is het mooiste. En dat wens ik jullie alle toe. Dat je echt een beetje beter beeld gaat krijgen van wie God is. En hoe kun je dat? Bestuur de Bijbel, studeer de Bijbel, Gods woord en leer hem beter kennen. Het is heel veel informatie, ik weet het. Maar houd je dat schemaatje een beetje. Ga niet één kant op, God is liefde. God is meer dan dat. Veel meer dan dat. En denk daarover na. Kan het misschien wel een keer uitprint of zo, of een sticky. Weet je wel, dan kun jij misschien de volgende keer een stikje meenemen, dan zeg ik het gewoon. Sticky, ja? Ja, niet zo'n sticky. Nee. Daar heb ik er genoeg van gehad. Maar ik gebruik nou zo'n sticky.
Dat
is, dus dan kun je het nog een keer helemaal uitzoeken, uitspitten. Maar weet je, het verrijkt echt je geloofsleven als je een beter beeld krijgt van wie God is. Dus, ik weet niet of je vragen hebt of opmerkingen.
Nou ja, in het begin zei je over die liefde, hè, dat je dan een kronkel kan hebben. Nou, dan is eigenlijk je relatie met God niet helemaal juist. Maar er zijn ook mensen die komen echt voor in je leven, daar kun je gewoon geen vrede mee houden. En wat dat is, dat weet ik niet, daar kun je nog zoveel mee houden, maar toch elke keer loop je daar verschrikkelijk tegenaan. Ja. En dan ligt het niet zo, als je dat goed onderzoekt, aan jezelf, maar door de opstelling van personen.
Ja. Maar dan zegt het woord, voor zover het aan jou ligt,
ja,
houd vrede met alle mensen.
Ja.
Dus op dat moment vraagt God niet aan jou of je hem wel lief moet hebben omdat hij op jouw liefde en jouw aandacht reageert. Nee,
ja,
zorg dat het aan jou niet ligt.
Ja, precies.
En dat is de kunst. Hij zegt zelfs, heb je vijanden lief? Dan gaat hij nog een treetje dieper. Ja, dat zijn de laatste die ik wil lief hebben.
Ja.
Kijk, die broeder waar ik niet mee kan opschieten, goed. Nou ja, die wil ik ook lief hebben dan nog. Maar een vijand. Dus je ziet dat die liefde, die is onvoorwaardelijk. Want God heeft jou ook onvoorwaardelijk lief.
Ja.
En hij wil die agape liefde, die wil hij in ons door laten werken. Nou, we staan daar zelf steeds als een blokkade, staan we in de weg. Want wij zijn die bron van liefde niet. Maar hoe dichter je bij de Heer bent, hoe meer je dat kunt doen. Want die bidt voor zijn vijanden, die bidt voor de mensen waar hij de ruzie mee heeft. Weet je, begin maar voor ze te bidden. En dan ga jij al veranderen van binnen. En dat is die liefde. En ja, je hebt die fricties. Paulus en Barnabas hadden ook ruzie over Marcus. En dat liep helemaal fout, maar later zie je, na zoveel tijd, zie je toch Marcus weer bij Paulus terug. Dus.
Maar wij mogen dus niet haten.
Wij mogen niet wat?
Haten.
Nee,
maar ik had een psalm 139 gaan en later in dat psalm staat, God dat psalm vandaag is, staat dat ik haat heb en dat volkomen haat.
Ja.
Maar daar zingt hij, of daar, tenminste die indruk die krijg ik, dat hij meer van, dat hij er trots op is, dat hij de vijanden van God haat en het volkomen haat.
Ja, maar haat heeft een meerdere betekenis, hè? Heeft ook een beeld van, ik verafschuw wat ze doen.
Okay.
Wij hebben
dat wel.
Ja. Een andere betekenis van haat is op de tweede plaats zetten. Ik haat deze dingen. Met andere woorden, ik zet ze op de tweede plaats. Ik schuif ze af. En een andere haat is afschuw hebben van ik haat deze dingen. Weet je wat? Met andere woorden, ik heb er een afschuw van. Waarom? Omdat het je negatief beïnvloedt. En als je dingen ziet die God verdriet doen, dan kun je dat gaan haten en afschuw van krijgen van dat soort mensen. Ik krijg een afschuw van hoge opgeleide mensen op tv, waarvan ik denk, die kunnen toch normaal redeneren, normaal praten, en hoe ze soms de naam van onze Heer Jezus te grabbel gooien en gebruiken. Weet je, dan krijg je afschuw van dat soort mensen. Maar niet om de mens zelf, maar om wat hij zegt, omdat ik weet dat het mijn heiland verdriet doet en mij verdriet doet.
Dus eigenlijk verafschuw je dat niet de mens aan zich, maar de daden van
de daden, ja.